Allereerst goedemorgen. Het is hier beter toe als buiten. Wat een heerlijk samen zijn zoal, om zo te beginnen met elkaar in de liederen. Ja, dan kun je beter hier zitten. Want buiten is het echt... Ik reed Volendam uit en ik kwam Purmerend in. En de enigste die ik tegenkwam waren mensen met honden. Want ja, het was gewoon hondenweer. Dus ja, dan, ze moeten wel, hè. Ja. Die moeten toch even uitgelaten worden. Maar het viel me op in de zangdienst. Ook bij dat filmpje. Het gaat... om Jezus. Het gaat om Hem. En dat kwam heel sterk naar voren. En vanmorgen, en ik was er wel blij mee, want in zekere zin is dat ook mijn onderwerp van vanmorgen. En Maarten Willem gaf al voor mij een voorzetje. Want ik hoorde dat je over de Hebreeënbrief gingen spreken of met elkaar daarover delen. En vanmorgen spreek ik uit de Hebreeënbrief, dus ik mag alvast de aftrap doen. Mijn onderwerp is de Hebreeënbrief, zou ik kunnen zeggen, tenminste in ieder geval. Mijn teksten komen er allemaal uit voort. En ik wil met u lezen, ik zal het even opzoeken, Hebreeën 8 vers 1. En daar staat vanaf vers 1, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Heere opgericht heeft en niet een mens. En dat was ook wat mij trof in dit vers, in deze twee versen. Dat de schrijver begint met te zeggen, de hoofdzaak van ons onderwerp. En dan spreekt hij over de hoge priester van het nieuwe verbond. Want dat is de hoofdzaak van de Hebreeënbrief. Christus, die gezeten is ter rechterzijde van God de Vader. De dienst verrichtende in het ware heiligdom, in de ware tabernakel. We kunnen ons daar moeilijk een voorstelling van maken, maar er is een geestelijke werkelijkheid die wij met onze natuurlijke zintuigen niet kunnen onderscheiden, niet kunnen zien. Waar Christus gezeten is. En hij ziet ons wel. En hij kent ons. En zijn genade gaat voortdurend uit naar ons. Daar hebben we ook over gezongen. Maar wat mij zo bezig hield is dat woordje hoofdzaak. Dat maakt iets duidelijk. Want je hebt hoofdzaken en bijzaken. Dat wil zeggen, iets dat belangrijk is en je zou kunnen zeggen iets wat minder belangrijk zijn. De bijzaken zijn er, maar zijn meestal minder belangrijk dan de hoofdzaak. Want de hoofdzaak is iets wat centraal staat. En dat merk je echt in die Hebreeënbrief. Ik lees bijvoorbeeld in hoofdstuk 3... vers 1 van de brief. En daar roept de schrijver op aan de gelovigen te Hebreeën. Het probleem was dat die wat waren weggezakt in hun geloof. Er waren allerlei teleurstellingen en omstandigheden ontstaan, waardoor ze het zicht waren kwijtgeraakt op Jezus. En de schrijver roept hen daarom op. Hij zegt in vers 1, daarom heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester, onze belijdenis Jezus. Dus richt je oog op de apostel en hoge priester, onze belijdenis Jezus. En dat zegt hij opnieuw. In, ik zal het even opzoeken, hoofdstuk 12 vers 1. Misschien een bekender gedeelte, maar in 12 vers 1, daar komt het opnieuw naar voren. En daar zegt de schrijver, daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, en dat gaat over hoofdstuk 11, de geloofsgetuigen, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Hoort u dat? De wedloop lopen die voor ons ligt. Vanmorgen klonk er een profetie, een woord. Betreed het speelveld. Oftewel, betreed de wedstrijd. Ga meedoen, blijf niet aan de zijlijn. En dat is wat de schrijver hier ook naar voren brengt. Met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. De wedloop. Afleggen wat je in de weg staat om met die, ja, met die wedstrijd mee te doen. Om die strijd te voeren, om voor de overwinning te gaan. En wat is dan zo belangrijk om voor die overwinning te gaan? Dat lees je in vers 2 weer. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Dus weer opnieuw, laat je oog gericht zijn op hem. En Jezus zelf deed dat ook, want hij zag op de vreugde die voor hem lag. Hij zag niet op het kruis, want hij wist dat hij daar naartoe moest. Hij wist dat hij daar het lijden moest volbrengen, de dood moest ondergaan. Maar hij zag op wat erachter lag, op de vreugde. De vreugde van de overwinning die hij zou behalen. Maar dat niet alleen, van de overwinning die hij ook voor u en mij heeft behaald. Waar wij deel aan kunnen krijgen en deel aan hebben gekregen. Als je Jezus hebt aanvaard in je leven, dan mag je leven vanuit die overwinning. En dan mag je die wedloop lopen. En dat is ook een beetje, ja, de hoofdzaak van deze brief. Waar richt ik mijn oog op? Je vindt dat wel vaker in de Bijbel terug. Want het gaat hier niet zozeer om een zintuigelijke zicht, een zintuigelijke waarneming. Nee, het gaat hier om een geestelijk perspectief. Dat ik oog heb voor de dingen die van boven zijn. Een geestelijk perspectief hebben. Een geestelijk zicht. Soms lees je in de Bijbel, God bijvoorbeeld tegen Abraham zegt God, sla toch je ogen op, Abraham. Dat betekende niet dat Abraham met zijn ogen dicht door het leven ging. Dat hij, als het ware, oogkleppen op had. Nee, het was een, als het ware, alsof God tegen Abraham zegt, bekijk het eens van dat geest, vanuit een geestelijk perspectief. Bekijk het eens vanuit een geestelijke positie. En dan liet hij hem wat zien. En dan zag Abraham het ook. En dan wist hij hoe hij moest reageren op de omstandigheden waarin hij terecht was gekomen. Omdat God hem had laten zien, bekijk het vanuit dit perspectief. Vanuit je positie die ik jou heb gegeven. Je ogen opslaan, oftewel je oog gericht houden op hem, betekent dat je ontdekt welke positie jij hebt gekregen in hem. Heeft te maken met visie en ook met verwachting hebben. Want we leven in een tijd, en dat kwam ook al naar voren. En dat is niet zozeer een profetie van mijn kant, maar meer een geestelijk proeven. Dat we van crisis naar crisis gaan. Het lijkt wel of er geen ruimtes meer tussen zitten waarin je even kan denken van, het is toch nog fijn hier op deze wereld. Er komt zoveel op ons af. Er is zoveel informatie, er is zoveel communicatie. En dan denk ik aan al die bijzaken waar je door wordt overspoeld in je dagelijks leven. We worden door zoveel dingen bezig gehouden. Met als gevolg dat we wel eens de hoofdzaak uit het oog kunnen verliezen. En dat gebeurt helemaal als, en dat merk ik soms, als bijzaken hoofdzaken worden. Want als bijzaken hoofdzaken worden, dan wordt automatisch de hoofdzaak een bijzaak. En de schrijver van de brief zegt, ons hoofdzaak is Christus, die gezeten is ter rechterzijde Gods. Laat uw oog gericht zijn op hem. En nogmaals, dat heeft te maken met die geestelijke positie die je hebt in hem. Waardoor je ook een geestelijk gerichtheid ontwikkelt. Je ogen op hem gericht houden. En ik denk, hoe belangrijk is dat voor ons in deze tijd? Maar niet alleen voor ons in deze tijd. Het is van alle tijden belangrijk geweest. En dat vind ik ook terug in de Hebreeënbrief. En niet alleen in de Hebreeënbrief, ook in de evangelie. Denk maar aan Petrus, is een mooi voorbeeld. Toen die storm op zee en toen Christus daar over het water kwam. Dat zijn de eerste tijden, in het begin schrokken ze. Ze dachten van een spook, een geest. En toen ze zagen dat hij het was, toen zei Petrus, uiteraard Petrus, Heer, laat mij tot u komen. En daar ging Petrus over het water. Maar zolang hij zijn blik op de Heer gericht hield, liep hij over water, wat eigenlijk onmogelijk was. Totdat hij zag op de wind, zoals er staat, op de storm. Toen zakte hij door het water heen. Toen riep hij, help Heer, ik verdrink. En de Heer trok hem uit het water uiteraard. Maar zolang Petrus zijn oog gericht hield op de Heer, liep hij over water. Ik denk dat is een belangrijke aanwijzing van je geestelijke positie innemen. En je vindt dat ook terug bij die geloofsgetuigen in hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief. Je leest daarover Mozes. En we kennen, als u de Bijbel kent, dan kennen we allemaal de geschiedenis van Mozes. Hoe hij dat volk, de opdracht kreeg om het volk Israël uit Egypte te halen. En het te brengen in het land dat God hun zou aanwijzen. En van Mozes staat geschreven in de Hebreeënbrief bij die geloofsgetuigen. Daar kom ik zo op. Ik moest daaraan denken. Dat ik denk, toen ik die geschiedenis weer las, dan denk ik, het is eigenlijk onvoorstelbaar. Mozes, 80 jaar oud. Een man met een stok in zijn hand. Een staf, maar het zal waarschijnlijk een houten stok zijn geweest. En tegenover die man van 80 jaar, een oude man zou je kunnen zeggen, staat daar een leger van Egypte, een farao, een wereldmacht. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, dat beeld. Een oude man met een houten stok en een wereldmacht, farao met al zijn legerscharen, met ijzeren strijdwagens. En wat staat er dan? Dan kom ik op dat gedeelte in de Hebreeënbrief, dan staat er. Maar Mozes hield zijn blik gericht op de vergelding. ziende de onzienlijke. Dat vind ik zo'n mooie zin. Ziende de onzienlijke. Hij zag op hem die hij niet kon zien. Dat is geestelijk kijken. Dat is je geestelijk gericht zijn. Hij zag op God. En hij wist wat God tot hem gezegd had. Hij hield zijn blik gericht op de vergelding. En de man van 80 met een houten stok. En dat hele wereldrijk van Egypte met al die strijdmachten moesten het onderspit delven. Dat is als God aan jouw kant staat. En jij je blik op hem gericht houdt. Ik vind dat zo'n prachtig beeld. Maar niet alleen voor Mozes, het staat ook van Abraham. Die staat ook bij die geloofsgetuigen in hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief. Abraham staat er, hij woonde in tenten, want hij verwachtte de stad met fundamenten. En ik weet nog wel dat ik tegen mijn vrouw zei van, ik kan me zo voorstellen dat Sarah ook wel eens behoefte heeft gehad aan een vaste plek, weet je wel, een woonhuis van steen, zoals wij dat hebben. En misschien zal ze wel eens gezegd hebben van, kunnen wij ook niet eens zo'n prachtig huis bouwen? Nou waren het natuurlijk mooie tenten die ze hadden, het waren geen kleine tenten uiteraard. Ik weet het natuurlijk niet, maar ik kan me dat voorstellen. En dan was het misschien Abraham die zei, Sarah, heb geduld. Heb geduld. Want ik heb iets gezien, daar gaat al je verstand te boven. Een huis met een achterstraat en een voorstraat van goud. En van binnen is alles bekleed met parelmoer. En beschrijft natuurlijk een stukje van dat nieuwe Jeruzalem, waar Openbaring over schrijft. Want Abraham verwachtte de stad met fundamenten. Hij zag op dat hemelse Jeruzalem dat van Gods wegen zou komen. Hij had zijn blik daarop gericht. En dan zie je zo een paar van die bekende Bijbelse mannen, Mozes, Abraham, die hun ogen op hem hadden gevestigd. Maar niet alleen Mozes en Abraham, zelfs van Job. En Job, dat houdt me wel eens bezig, hè? Dat onnoemelijke lijden. En dat, zoals je er oppervlakkig naar kijkt, vanwege dat gesprek tussen God en de Satan. Maar er zit veel meer achter, en daar kan ik er vanmorgen niet op doorgaan, maar er zit echt veel meer achter. Ook een prachtige boodschap is dat trouwens. Hoe Job daarin verlaat. Maar Job, met dat enorme lijden, is in staat om te zeggen, in al zijn hopeloosheid hield hij zijn oog gericht op God. Want daar staat van Job, zie, mijn getuige is in de hemel, mijn pleitbezorger in de hoge, nochtans richt zich mijn oog schrijend op God. Dat vind ik zo mooi. Voor als je verdriet, in een diep verdriet zit, en dat kan ons overkomen. Als alles tegen zit. En als God ver weg lijkt. En ook dat kan ons overkomen. Als je zo weinig van hem ervaart, of ziet of merkt. Dan kan je troost vinden. Juist in dat geloofsleven van Job. Want ook Job getuigt daarvan. En toch zegt hij dwars tegen zijn gevoelens heen en al zijn, zijn belevingswereld, zegt hij, mijn getuige is in de hemel. Mijn pleitbezorger is in de hoge en mijn oog richt zich, ondanks dat verdriet, schrijnend op God. Hij hield zijn blik op God gericht. En daarom is Job ook iemand die een geestelijke gerichtheid had. En helemaal aan het eind, hè, dat hij zegt, ik kende u slechts van horen zeggen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. En tenslotte Jezus zelf, hè, dat heb ik al aangegeven, die zag op de vreugde die voor hem lag toen hij naar dat kruis moest. Broeders en zusters, dat is de hoofdzaak in de Hebreeënbrief. Christus die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. En wij die in die wedloop zijn geroepen om onze ogen op hem gevestigd te houden. En op die wijze af te leggen de lasten, de bijzaken zou ik bijna willen zeggen. En de zonde die ons zo licht in de weg staat. Alhoewel we niet natuurlijk om die bijzaken heen kunnen, want ze zijn er. Want we leven in deze wereld. En toch geeft de schrift ons steeds weer opnieuw aanwijzingen die ons helpen om toch die hoofdzaak vast te houden. Denk maar aan Maria en Martha, dat is ook zo'n bekend gedeelte. Jezus zegt van Martha, 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 gij maakt u druk en zijt bezorgd om de vele dingen. Want Martha kwam klagen bij Jezus omdat Maria, ja, die vond ze passief. Die zat daar maar aan zijn voeten te luisteren. En Martha had zoiets van, ja wacht eens even, ze kan ook even mij helpen, want ik kom eigenlijk om in het werk. En Jezus zegt dan, ja Martha, je maakt je te druk om al die dingen. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen. Want slechts weinige dingen zijn nodig, zegt hij. En dan brengt hij het nog terug, en ik vind dat best wel confronterend, dan brengt hij het terug naar één ding. Hij zegt, eigenlijk maar één ding. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Want ze koos ervoor om aan zijn voeten te zitten, naar hem op te kijken en te luisteren. Naar zijn woord. En dat vind je wel vaker terug. Je zou kunnen zeggen, dat ene ding, dat was de hoofdzaak. En dat vind je ook terug bij mensen in de schrift met grote verantwoordelijkheid. Denk maar aan David. Hij was koning. Er kwamen genoeg zaken op zijn bordje als koning. En toch zegt hij in een van zijn psalmen, Heer, ik vraag u één ding, dat ik in uw tempel mag zijn om uw heerlijkheid te aanschouwen. Als je de psalmen leest, dan vraagt David om nog veel meer dingen. Maar hij bedoelt ermee, Heer, ik vraag u om dat ene ding. Dat was de hoofdzaak in zijn leven. En daarom was David ook een man naar Gods hart. Zijn hoofdzaak was dat mijn ogen op u gericht blijven. Dat ik u mag aanschouwen, uw heerlijkheid. En ook Paulus, een apostel die vele gemeentes had gesticht, altijd onderweg, had heel veel bijzaken op zijn bordje. En toch zegt hij, één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij ligt, strek ik me uit naar hetgeen voor mij ligt. Hij richtte zich op Christus, omdat hij met hem verbonden mocht blijven. Aan hem gelijkvormig mocht worden. En dan zie je dat steeds bij al die mannen, vrouwen die met God wandelden, hun hoofdzaak was dat zij hun ogen op hem gericht hielden. Dat zij een geestelijk perspectief hadden op God. En daarom vroeg ik me ook af van ja, en ik was een keer in gesprek met een iemand bij ons in het dorp, en dat had alles weer te maken met deze afgelopen periode, de pandemie. En hij was, zoals ik wel, als ik het zo mag vernemen van sprekers ook die bij ons komen, wel vaker gelovigen. Hij was ook op dat internet een beetje gaan, zeg je dat, surfen. En was eigenlijk ook terechtgekomen in een bepaalde manier van denken over deze pandemie. Dat hij heel erg bezig bleef met, ja, dat, zoals ze dat zeggen, complotachtige denken. Overal iets achter zien. De overheid zus, de overheid zo. En dat was een hoofdzaak voor hem geworden. En dan is het toch moeilijk om dan nog op één lijn te komen en ja, nuchter te blijven en gewoon te zeggen ja, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Want dat is wat ik heel sterk proefde. Hè. Ze zien dan achter alles, achter elke boom zien ze eigenlijk iets, ja, hoe zeggen ze dat ook alweer? Achter elke boom zie je een wolf, ja, zoiets. Maar ja, dan kan je al heel gemakkelijk een en weer geslingerd worden. Hè? En dan gaan bijzaken een hoofdzaak worden. En dat vind je ook terug in het boek Openbaring. Als je die zeven gemeentes leest, dan lees je bijvoorbeeld in de Efezebrief. De eerste gemeente, zij hadden een eerste liefde, waren ze kwijtgeraakt. Er waren gerust een aantal goede dingen nog in die gemeente, maar de eerste liefde, Christus, waar we zo heerlijk mee zijn begonnen, ook in de zangdienst hè, en met dat ding, die waren ze een klein beetje uit het oog geraakt. Ze waren gerust wel goed in het vasthouden van de juiste leer en in het onderscheiden van dwaalleringen enzovoort. Maar dan zegt Jezus, maar je eerste liefde, daar ben je van weggezakt. Hè? Of hij zegt het anders, hij zegt, bedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. Ja, dat zegt hij daar. En dat trof me wel, want dat is die geestelijke positie die wij hebben. Hè? Die hoogte waarin we gezet zijn. Bedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. Als je Christus niet meer voor ogen hebt. Als hij het niet is op wie ik gericht ben. Als hij niet degene is waar je naar verlangt. En dan vind ik het zo mooi dat een andere gemeente, zoals Philadelphia, is precies andersom. Zij hadden zijn woord bewaard, zijn naam niet verloochend. En dan staat er nog iets bij, en dat trof me ook. Ze hadden zijn bevel bewaard, om hem te blijven verwachten. Ik weet niet of u dat gedeelte kent, maar ik heb het zo vaak gelezen. Maar voor het eerst viel mijn geestelijk oog op dat ene woordje. Bevel. Hij zegt niet, je hebt die belofte vastgehouden om mij te blijven verwachten, want hij had beloofd dat hij terug zou komen. Nee, hij zegt, je hebt het bevel bewaard. Een bevel. Nou, daar zijn wij hier in het Westen niet zo erg meer van. Hè, om een bevel te krijgen. Als iemand je wat beveelt, dan sta je meteen op je achterste poten, toch? Dat wil je toch niet meer? Dat zie je in alle. Dat heeft ook te maken met de tijdgeest. Hè? Gezag aanvaarden, je willen voegen. Dan spelen allerlei dingen al heel snel op. Want we zijn autonoom. Ik bepaal zelf. Maar Christus zegt tegen deze gemeente, je hebt het bevel bewaard. Bevel is eigenlijk een term dat je terugvindt in het leger. Daar heb je nog bevelen. Daar worden er nog een bevel uit, kan nog uitgaan van een generaal naar iemand die lager staat. En toch vind je dat in de schrift terug. En dat heeft ook alles te maken met het aanvaarden van gezag en de positie die je terugvindt in de schrift, als we denken aan de Heer Jezus. Lees maar, en dan wil ik even naartoe, in Matteüs 24, vers 45. Matteüs 24, vers 45. En dat heeft alles te maken met zijn terugkomst, hè, dat gedeelte, want daar gaat het over. En dan zegt de Heer Jezus, wie is dan, het is een vraag, een soort stelling van een vraag, wie is dan, en dat heeft te maken met die periode, met die tijd, wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Dat is dus de vraag die hij stelt. Wie is dan in die periode de trouwe en verstandige slaaf? Zalig die slaaf die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was en in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft uit, oftewel zijn komst blijft uit. Hij heeft wel gezegd dat hij terug zou komen, maar ja, kan nog zo lang duren. En komt hij wel terug? En hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaard zou eten en drinken. Dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht. En op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Dit is natuurlijk een soort metafoor, een gelijkenis met betrekking tot zijn komst. Want hij zegt, wie is dan de trouwe en verstandige slaaf? Maar als die slaaf slecht was, dus het gaat eigenlijk om één slaaf die de mogelijkheid heeft om te reageren op een goede wijze, positieve wijze, hè, door bezig te zijn met datgene wat zijn heer behaagt, of hij heeft de mogelijkheid om te zeggen, nou, het kan me wel wat, ik doe gewoon waar ik zelf zin in heb. Ik ga mijn eigen weg. En hij begint met dronkaards te drinken en hij begint zijn medeslaven te slaan enzovoort. Ik vind dat een prachtig beeld van wie wij zijn. Van nature zijn we zondaren, gericht op onszelf. Maar door de wedergeboorte hebben we de geest van God ontvangen. Zijn we een nieuwe schepping geworden. Hebben we een nieuw doel voor ogen. En de hoofdzaak is Christus. Om hem te volgen, om met hem te blijven wandelen. Doorgaan, ook als zijn komst uitblijft. Als je misschien had verwacht dat hij al zou zijn teruggekomen. En het spanningsveld is dan ook tussen dat profiel van deze slaaf, die zowel getrouw wordt genoemd, als hij bezig blijft met die dingen die de Heer behagen, of ontrouw wanneer hij zijn eigen weg gaat. Het spanningsveld is dat die verstandige slaaf, hij bracht op tijd het voedsel aan zijn medeslaaf. Hij was getrouw, staat er, en verstandig. Je zou kunnen zeggen, als je dat profiel een beetje uitvergroot, dat hij was gedisciplineerd, want hij was op tijd. Hij was dienstbaar en hij volhardde daarin. In tegenstelling natuurlijk tot die slechte slaaf, die er op een gegeven moment de brei aan gaf. En wij hebben beide, in zekere zin. Je kan teleurgesteld raken, je kan weer wegzakken en je kan weer je eigen gang gaan. Maar we hebben gelukkig, en daar hebben we ook van gezongen, de geest van God ontvangen. We hebben de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde, die ons overtuigt van die hoofdzaak, Christus, van dat hoofddoel, dat er iemand is die naast je staat, die met je gaat, ook als je hem niet ziet en als je hem niet ervaart. Die je genade geeft in die tijd en in die omstandigheden als verzoekingen heel dicht bij je komen. Wij kunnen die wedloop lopen. Wij kunnen de overwinning behalen. Ja, sterker nog, we zullen de overwinning behalen. Want Christus heeft overwonnen. Wij mogen daarop vertrouwen dat Hij voor ons uitgaat. Het staat zo mooi dat Hij doet ons ten alle tijden zegevieren. Nou, dat is niet mijn ervaring als gelovige. Dat ik ten alle tijden de zegen kan vieren. Dat ik me een overwinnaar waan. In tegenstelling juist. Kijk. Dat is de late regen. Die neerkomt. Maar we kunnen ten alle tijde de zegen vieren, omdat Hij in ons leven is gekomen. We mogen het verwachten van Hem. We mogen leven uit genade. Ook als we tekort zijn geschoten. Ook als we hebben gefaald. Maar dan roept opnieuw de Heilige Geest ons als het ware op. Laat je oog alleen gericht zijn op Jezus. Juist in deze dagen. En betreed dat speelveld. Ga met Hem die wedstrijd. Want dan weet je zeker dat je zult overwinnen. Amen.